Vanmorgen nemen wij de draad weer op in Matteüs 24, waar we gisteravond terechtgekomen zijn in vers 28. En ik recapituleer maar even. Ik weet ook niet wat het is, maar het klinkt in ieder geval goed, nietwaar? Dat wil zeggen dat in Matteüs 24, vanaf vers 15 tot en met vers 28... gesproken wordt blijkbaar over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dus nog een keer vanaf vers 15 tot en met vers 28 van Matteüs 24 wordt gesproken over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is heel gemakkelijk, want vers 15 opent met de noemen van de gruwel der verwoesting waarvan gesproken was door Daniël. De gruwel der verwoesting die stond in de heilige plaats. En toen werd er gezegd, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Vers 21. En daarna zegt vers 22 dat die dagen terwille van de uitverkorenen verkort zouden worden. En ook dat hebben we gezien, dus ook een betrekkelijk eenvoudige zaak. Want die dagen, die mindere dagen, die korte dagen, maar die mindere dagen betekent dat dus, zijn gewoon de 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. 3,5 maal 360 dus. Hè. 1260 dagen, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Voor de uitverkoren was dat verkort, want we weten bovendien, en er staat hier ook eigenlijk, dat de verdrukking niet alleen komt over uw volk en uw heilige stad, Daniël, maar het zou komen zelfs over heel de wereld of over de volkeren, zoals op meerdere plaatsen ook vermeld staat. Betekent dan ook dat als de 70 weken van Daniël voorbij zijn en als dus ook de 70ste week voorbij is, dat daarna de verdrukking nog verder doorgaat, echter niet speciaal en echter niet over Israël, in ieder geval niet over het Joodse volk en Jeruzalem, maar wel over de overige volken. En zoals de grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël mede leidt tot de bekering van het Joodse volk als zodanig, zo is het ook dat de verdrukking in van de daaropvolgende 33 jaren leidt tot de bekering van de volkeren, al de volkeren, als zodanig. En als zodanig, daar bedoel ik dus mee als volk. De bekering van de volkeren als volk. Want alle volkeren zouden deze prediking van het evangelie van het koninkrijk horen. Want de volkeren zouden, Markus 16, zouden gemaakt moeten worden tot discipelen. De volkeren zouden gemaakt worden tot discipelen van Christus. Dat betekent gewoon dat de volkeren aan Christus zouden worden onderworpen. Dus nog een keer, Matteüs 24 vers 15 tot en met 28 spreekt over de verdrukking die zou komen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël over het Joodse volk en de heilige stad. Het eindigde met vers 28, alwaar het dode lichaam zal zijn, en dat is de ongelovige Joodse staat ongetwijfeld, daar zullen de arenden vergaderd worden. De nieuwe vertaling geeft gieren, hetgeen een slechte vertaling is, maar het geeft natuurlijk wel duidelijk aan waar het om gaat. De gedachte is namelijk dat deze vogels inderdaad dat dode lichaam opeten, het verdwijnt. En dat heeft te maken met het verderf, de werking van het verderf uiteraard. Nou, dan komen we terecht bij vers 29. En dan zullen we zien, ik zeg het maar op voorhand, dat vanaf vers 29 gesproken wordt niet meer over de grote verdrukking of over de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar over wat daarna volgt. Dat staat er ook gewoon, er staat, en terstond, ogenblikkelijk, direct, onmiddellijk, en terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En zo. Want deze uitdrukkingen verwijzen naar schriftplaatsen in het Oude Testament, waar nog veel meer staat dan alleen dit. Maar niettemin staat er terstond na de verdrukking van die dagen. Er staat niet terstond na de verdrukking. Maar er stond na de verdrukking van die dagen. Waarna de vraag is, wat betekent dat, die dagen? Wel, dat betekent eenvoudig dat het gaat over de 1260 dagen. de 1260 dagen van de verdrukking over het Joodse volk en de Joodse staat en stad, over Jeruzalem dus eigenlijk. Voor hen zou de verdrukking bekort worden tot 1260 dagen en dan staat het terstond na de verdrukking van die dagen, niet terstond na de verdrukking, want dat zou 33 jaar later uitkomen, maar terstond na de verdrukking van die dagen, in dit tijdstip, en dat betekent dan dat terstond na de verdrukking van die dagen ook gewoon betekent terstond aan het einde van de 70ste week van Daniël. Oftewel aan het einde van alle 70 weken van Daniël. Zodat wat hier beschreven wordt gewoon zou kunnen staan naast Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten, om de ongerechtigheden te verzoenen enzovoort. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om de heiligheid der heiligheden te zalven enzovoort. Want dat zou gebeuren aan het eind van de 70 weken. Maar aangezien de laatste 3,5 jaar van alle 70 weken is de grote verdrukking van die 1260 dagen, is deze uitspraak uit Matteüs 24 vers 29 op die tijd, op die dagen van toepassing. Terstond aan het einde van de 70ste week van Daniël dus. En dan weten we wat er moet komen. Want wat er nou moet komen is dat gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus aan Israël in heerlijkheid zal verschijnen. Dan heb ik de volgende versen nog niet gelezen. Als je dus langzaam leest en meteen in staat bent te vergelijken, dan lees je eigenlijk al steeds een paar versen vooruit. Dan weet je al wat er komt. En het is ook zo. Kijk maar, terstond na de verdrukking van die dagen. Dat betekent dat de Heer ook daadwerkelijk verschijnt op de 1260ste of misschien 1261ste dag. Precies aan het einde van de 70 weken. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Ja, dan, kijk, die uitspraken over de zon wordt verduisterd, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen enzovoorts. Wel, die uitspraken wordt verder niet meer op teruggekomen, dat is trouwens meestal zo in de Bijbel als genoemd wordt, er wordt niet meer op teruggekomen. Men zou ze dus voor het verband van het verhaal ook rustig kunnen overslaan. Je zou namelijk ook gewoon kunnen lezen, terstond na de verdrukking van die dagen zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen enzovoorts. Kortom, ik lees meteen vers 30 erachter. Dan heb ik wel een paar zinnen overgeslagen, maar dat is wel wat er gebeurt. Dat bij diezelfde gelegenheid dat het teken van de zoon des mensen verschijnt, ook inderdaad de zon verduisterd wordt en de maan als schijnsel niet geeft, dat is natuurlijk duidelijk, dat staat hier ook. Maar je moet bedenken dat er in eerste plaats staat dat terstond na de verdrukking van die dagen de zoon des mensen zich zal vertonen. En zelfs in heerlijkheid, in grote kracht en heerlijkheid staat er. En dat is volstrekt in overeenstemming met Daniël 9 vers 24, het einde van de 70 weken. Er staat echter wel degelijk, dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal er schijnsel niet geven. Die wordt dus ook verduisterd, dus volstrekt hetzelfde. En de sterren zullen van de hemel vallen. Als u mij vraagt, betekent dat ook gewoon dat de sterren verduisterd worden? Ik zou niet weten waarom ze echt daadwerkelijk naar beneden zouden vallen. Oh, u zou niet weten hoe dat zou kunnen. Oh, maar dat weet ik wel. Dat kan ik wel eens een keer uitleggen, maar dat is helemaal geen probleem. Toch? Nee, de hemel is boven, de aarde is beneden. En als de sterren op de aarde vallen, vallen ze van boven naar beneden. Dat is meestal zo met dingen die vallen, vallen van boven. Dat is toch geen probleem. Oh, u dacht dat ze allemaal hier op aarde niet konden vallen omdat ze veel te groot zijn. Hè? Heb je wel eens door een fatsoenlijke telescoop naar de sterren gekeken? Er blijven puntjes. Die zijn niet groot. Al vergroot je ze 120 keer. In Nederland hoef je niet veel verder te gaan, want dan zie je toch niks meer. Zo klein zijn ze dus. Hè? We vergroot je ze 120 keer met een goede kijker op een heldere dag, na een regenbui en dat soort dingen meer. Dan zie je nog niks. Puntjes zie je. Al je onzin, toch? Hè? Ja, Nee, dat kan makkelijk. Ik sta dus te vertellen, de sterren zullen van de hemel vallen. En ik zeg, dat betekent niet zozeer dat ze op de aarde vallen. Hoewel er ooit een keer staat van een ster dat die op de aarde zal vallen. Maar dat betekent dat ze een schijnsel niet geven. En dat zeg ik niet, omdat ik denk dat ze niet op de aarde zouden kunnen vallen. Want ik denk dat dat heel goed kan. Daar heb ik niet de minste problemen mee. Maar ik geloof niet dat het dat betekent. Vanuit het verband maak ik op. De zon wordt verduisterd, de maan geeft een schijnsel niet. De sterren dus blijkbaar ook niet. Daar is trouwens een hele goede verklaring voor. Want hoe je dat ook keert of wendt, als op één en dezelfde dag de zon zowel als de maan verduisterd worden, dan is dat geen astronomisch verschijnsel, geen sterrenkundig verschijnsel, of hoe dat maar heten mag. Omdat een ordinaire, wou ik zeggen, maar dat begrijpt men verkeerd. Hè? Omdat een gewone, normale zonsverduistering en een normale maansverduistering op zijn minst door 14 dagen van elkaar gescheiden worden. Omdat de zonsverduistering enkel en uitsluitend kan plaatsvinden bij nieuwe maan. En een maansverduistering kan enkel en alleen plaatsvinden bij volle maan. En er zit nog altijd 14 dagen tussen. Dames. Nou goed, laat maar zitten. Ja, dat kan dus niet. Als dus toch op dezelfde dag de zon en de maan verduisterd worden, is dat niet een astronomisch verschijnsel, maar een, laten we zeggen, atmosferisch verschijnsel. Een meteorologisch verschijnsel. We hebben nog meer moeilijke woorden eigenlijk vandaag. Nou goed. Zoek eens een paar op, ja. Dan is het een verschijnsel, namelijk niet aan de sterren, maar in de atmosfeer. Dat betekent het gewoon dat er of wolken zijn, en daar bedoel ik gewoon normale wolken mee, maar het kunnen zelfs wolken zijn, en dat ligt nog meer voor de hand, het kunnen zelfs wolken zijn van stof en van vuiligheid. Niet vanwege dat we niet op het milieu gepast hebben, maar om de eenvoudige reden dat ook de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Op een andere plaats staat in plaats van krachten der hemelen gewoon dat de krachten der aarde bewogen worden, want als ik het moet uitleggen blijkt het toch hetzelfde te zijn. En bij aardbevingen ontstaan nou eenmaal, als gebruikelijk, grote stofwolken. Dat is niet anders, dat is nou eenmaal zo. Dat is de meest technische verklaring die ervoor is. Er zouden misschien nog wat ingewikkelde verklaringen voor te bedenken zijn, maar die hebben wij dus niet meer nodig. We kennen het dus al. Het betekent gewoon dat de atmosfeer, de lucht, zodanig bedekt is dat de zon niet schijnt, dat de maan ook niet schijnt. En als dat zo is, dan schijnen dus de sterren ook niet. Heel eenvoudig. Zon, maan en sterren, kortom de hele hemel wordt verduisterd. Is het dan echt helemaal duister? En dan is het antwoord ja, eerst wel, maar daarna verschijnt er licht aan de hemel. Want God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, want bij ons is het koninkrijk in ons. Maar die zal dan inderdaad over Jeruzalem schijnen. En in ieder geval over de Olijfberg, maar dat maakt in de praktijk toch niet zoveel verschil, hè? Dat ligt direct naast elkaar. Het betekent dus inderdaad dat er licht verschijnt aan de hemel, dat is niet het licht van de zon en ook niet van de maan en ook niet van de sterren, maar het is het licht van de echte zon, de echte maan, de echte ster, want er zal de zon der gerechtigheid schijnen, de morgenster zal opgaan, weet u wel, en dat soort dingen meer. Kortom, de Heer zelf zal aan de hemel verschijnen en zal daar zijn licht geven. Hoeveel profetieën wou je hebben waar het nog meer staat? Er zal een ster voortkomen uit Jacob, enzovoorts. En een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien, enzovoorts. En de heerlijkheid des Heren zou over hen opgaan, Jesaja, allemaal. Kortom, in de meest letterlijke zin wordt dat vervuld aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want u moet nou voortaan wel onthouden dat die verduistering van zon, maan en sterren plaatsvindt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Ik schrijf er maar wat bij in de tekening, in het schema. Net zolang tot die helemaal vol is, dan veeg ik hem uit. Dan beginnen we overnieuw, hè? Ja. De zon wordt verduisterd, de maan geeft haar schijnsel niet, de sterren zullen van de hemel vallen. En dat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Er gebeurt nog heel wat meer, maar daar kom ik zo op. Ja. Ja. Het punt is namelijk dat deze dingen weliswaar letterlijk waar zijn, maar tegelijkertijd, zoals altijd met de zienlijke dingen, een uitbeelding zijn van onzienlijke dingen. En daar gaat het maar om. En wij weten onder andere dan dat de sterren aan de hemel bij gelegenheid een uitbeelding zijn van het volk Israël. Al was het maar alleen omdat Israël geroepen is als koninklijk priesterdom. Even snel, hè. Als koninklijk priesterdom. En het koninkrijk heeft te maken met heerschappij. En het zal duidelijk zijn dat de sterren zijn tot heerschappij des nachts, staat er in Genesis 1. Dat is precies de functie van Israël. En tot koninklijk priesterdom, want priesterdom wil zeggen dat het woord Gods wordt onderwezen. En dat is precies ook wat de Bijbel zegt, want er staat de hemelen verkondigen Gods eer enzovoorts. Ze verstellen Gods eer en de sterren enzovoorts verkondigen zijn er handen werk. En wat is meer zei, sterren hebben altijd al wat te zeggen gehad. Maar omdat men bang is dat wij niet goed zullen luisteren naar de sterren, heeft men het ons verboden en gezegd dat is occult. Maar ja, dat zegt men van de Bijbel ook, dus daar hoef je niet al te veel van aan te trekken. De sterren zijn de heerschappij en de sterren zijn tot tekenen en tot gezette tijden. En diezelfde sterren zijn dan ook weer een type van het volk Israël, door wie tekenen van toekomende dingen en door wie gezette tijden bekendgemaakt worden. Een volk Israël ook wat zou heersen over de volkeren der aarde enzovoorts. En als dan dus nog een keer staat, de sterren zullen van de hemel vallen, dan betekent dat letterlijk dat de sterren inderdaad hun licht niet geven, maar het betekent tegelijkertijd dat het oude, oorspronkelijke, natuurlijke Israël, ook uitgebeeld door de sterren, inderdaad vernietigd zal worden. Want wat ik zeggen wilde, is dat deze gebeurtenissen van zon, maan en sterren gepaard gaan met de definitieve en laatste val van het oude, in ongeloof gebouwde Jeruzalem. De ondergang van het natuurlijke Israël, de ondergang ook van de Joodse staat. De tegenwoordige Joodse staat zelfs. Het een is een beeld van het andere. En als het dan dus volkomen duister is geworden, omdat inderdaad Israël van de kaart is geveegd, van de kaart, ik heb het over de staat, hè. Dan verschijnt het licht, dan verschijnt de Messias, die inderdaad Israël zal doen wedergeboren worden. Tot een levende hoop, enzovoorts. En om de erfenis in ontvangst te nemen. En dat is een variant op 1 Petrus 1.
Is dat een uitbreiding? Ik had het gehoord. Het is zoiets schijnt in Israël als eerste. En de profetie van het verbod van de Heer. Dat van de superleider het eerst in Israël. De boodschap van de Samaria. En daarna eind van de wereld.
Ja.
Dat het licht zich ook na die zeven.
Ja, maar of je bij dat licht moet denken aan het licht van aan de hemel, of dat lijkt me niet, maar misschien niet. Want dat is een omstreden zaak trouwens. Maar het gaat wel degelijk om de prediking van het evangelie. Dat gaat heel eenvoudig beginnen en dat breidt zich dan uit. Maar het begint op symbolische wijze met de duidelijke verduistering van zon, maan en sterren. Als een beeld van de verduistering van het oude oorspronkelijke Israël, levend onder het oude verbond. En er komt het werkelijke licht der wereld voor in de plaats. En dat is uiteraard Christus. En in plaats van zon, maan en sterren aan de hemel, ziet men dus het teken van de zoon des mensen in de hemel. Dat staat er ook, dus de volgende zin, laat ik die maar oppakken. Want andere parallelle schriftgedeelte bespreek ik nog wel. In vers 30 staat dan, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dat moet je lezen in verband met vers 29. Zon, maan en sterren verdwijnen, althans voor die gelegenheid. Maar verschijnen zal het teken van de zoon des mensen. Nou, uit de rest van het vers, en dan spring ik dus weer wat vooruit, hè. Uit de rest van het vers blijkt dat de zoon des mensen gewoon zelf verschijnt. Maar kennelijk is het zo dat alvorens de Heer zelf gezien wordt, men eerst het teken van de zoon des mensen ziet aan de hemel. Nou, zon, maan en sterren zijn tot tekenen. Maar als die tekenen verdwijnen, komt er een ander teken voor in de plaats. Dat is symboliek. En ik bedoel niet te zeggen dat ik niet geloof dat het letterlijk gebeurt. Ik geloof dat het letterlijk gebeurt, maar het gebeurt letterlijk omdat het symboliek is. Dat is met al die letterlijke dingen zo. Ze drukken geestelijke waarheden uit. Aan de hemel staan nou eenmaal die tekenen. Maar bij deze gelegenheid verdwijnen die tekenen en komt er een ander teken voor in de plaats, het teken van de Zoon des Mensen. Met andere woorden, het was gewoon klaar lichte dag, maar ineens breekt het onweer uit, zal ik maar zeggen. Maar nee, ineens worden de krachten der aarde en der hemelen bewogen. Betekent dat er aardbevingen komen in elk geval. Betekent dat er grote wolken ontstaan ook. Betekent dat de hemel verduisterd wordt, zon, maan en sterren. Voor het geval het avond was, hè, sterren. Zon, maan en sterren verdwijnen. En aan de hemel verschijnt vervolgens in plaats van zon, maan en sterren één andere ster. Dat kan alleen maar de Davidster zijn, ja. Ja, dat is heel gemakkelijk. Ik weet wel, er wordt over gespeculeerd wat voor teken dat is van de Zoon des Mensen. Maar echt, dat leidt geen enkele twijfel. Constantijn, maar die jongen die had wel meer rare gedachten. De grote, hè. Constantijn, die dacht dat het een kruis was en die verkondigde het volk dat hij het zelf gezien had aan de hemel. Het kruis aan de hemel. En dat maakte erg diepe indruk dat er tekenen en wonderen gebeurden, zodat Constantijn de kruis aan de hemel zag. En toen geloofde iedereen dat hij tot het christendom bekeerd was. Maar in de praktijk gebeurde het andersom. Het christendom bekeerde zich tot de wereld toen. Ja, en het teken wat gezien werd, was ook het verkeerde teken. Want stel dat het een kruis geweest was, dan was het nog niet het teken van de Zoon des Mensen. Want een kruis is niet het teken van de Zoon des Mensen, maar gewoon van de dood. Een kruis is een vier. Echt, kruis is in wezen gewoon een vier. En een vier staat voor alles wat voorbij gaat. De kruis is het teken van de dood. In de geschiedenis is er wat van alles mee gedaan. Er zijn er allerlei gedachten door het kruis, met het kruis verbonden. En worden dus sindsdien ook door het kruis gesymboliseerd. Maar de oorspronkelijke en ook bijbelse betekenis van het kruis is gewoon, het is de dood. Het is het einde van alles. Het is een vervloeking zelfs. Hè? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar gaat het om. Dus dat is het niet. De Zoon des Mensen is namelijk niet degene die dood is of stierf. De Zoon des Mensen is de erfgenaam van Adam. Dat is de letterlijke, meest letterlijke vertaling van de uitdrukking. Zoon des Mensen is de zoon van Adam. En dat betekent dat hij de erfgenaam van Adam is. En dan zijn we terug bij waar we van de week mee begonnen zijn. Namelijk Adam was degene die over de aarde zou heersen, die de hele aarde aan zich zou onderwerpen. En de zoon van Adam, de zoon des mensen, is dus degene die de hele aarde aan zich zou onderwerpen. En hij is degene die hier verschijnt aan en uit de hemel. In ieder geval, zijn teken verschijnt aan de hemel. Want de echte Adam, de tweede, de laatste Adam, 1 Korinthe 15, is... Ja, de Heere uit de hemel staat er. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is uit de hemel, is de Heere. Ja, de vertaling daarvan, het vers is wat omstreden, maar van 1 Korinthe 15, maar ik ga er me nou niet op in. De gedachte is namelijk wel duidelijk. De eerste mens is uit de aarde, is uit Adama, uit de aardbodem, en die is dus aards. Maar de tweede mens, de laatste Adam, is de Heere en is uit de hemel. En dat is ook wat hier weer wordt uitgebeeld. Uit de hemel, of aan de hemel, zal ik dan maar zeggen, aan de hemel verschijnt het teken van de Zoon des Mensen. Het teken van de erfgenaam van Adam. En wij weten wat dat teken is, want wij kennen een van de belangrijkste erfgenamen van Adam. Want de erfgenamen zijn er altijd geweest. Na Adam was het Zet, Enos, Kenan enzovoort. Het rijtje langs. En die allen droegen in hun dagen de titel Zoon des Mensen. Ze waren erfgenaam van de titel. Erfgenaam van de troon. Ze hadden hem wel niet. Maar ze waren wel de erfgenaam daarvan. En zo komen we via Abraham enzovoorts bij David terecht. En wat hij voor een teken had, dat weten wij. Gewoon de Davidster. Daarna vererft naar Salomo, zodat het ding ook bekend is als het zegel van Salomo. Maar het is gewoon de zespuntige ster. Een ster omdat het voorstelt dat het uit de hemel komt. En het is een zespuntige ster, omdat zes het getal is van de mens. Nou, daar heb je hem. De zoon des mensen, die komt uit de hemel. Dat is precies wat uitgebeeld wordt in de zespuntige ster. Want zes is de mens en de ster is, komt uit de hemel. In elk geval. En dat is precies het onderwerp van het Johannes-evangelie. De zoon des mensen, die uit de hemel is nedergedaald, die in de hemel is en die in de hemel ook een troon heeft. En die na de hemel zal terugkeren omdat hij daar ook vandaan kwam enzovoorts. Daar gaat het hele Johannes-evangelie over. Omdat hij niet alleen zoon des mensen is, maar ook zoon van God. Het is een prachtige illustratie van de belofte die gedaan werd aan David. De zoon van David zou ook zijn de zoon van God. Dat vinden we allemaal terug in de Davidster. En nog een heleboel meer, maar daar gaat het nou niet over. Waar het nu om gaat, is dat hier dus kennelijk staat. Als dan zal in de hemel verschijnen, of aan de hemel verschijnen, het teken van de zoon. Dus mensen, de Davidster dus. In ieder geval voor Israël duidelijk herkenbaar. Voor de Jood zeker. Dan was het maar alleen omdat de Jood vele malen in de geschiedenis zichzelf verplicht moest, moest kenbaar maken via de Davidster. Dat is niet alleen maar een Duitse uitvinding geweest. Dat is eigenlijk een ereteken, omdat het aangeeft dat mijn familie is van de grote koning. Jammer dat men er meestal zelf niet in gelooft. Nou goed. Dus de Davidster verschijnt aan de hemel. Maar lees dan maar verder, staat er. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen, zullen de zoon des mensen zien. Niet meer zijn teken, maar ze zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels. Eerst is daar het teken en daarna komt de zoon des mensen zelf. Eerst wordt in de symboliek uitgedrukt wat er aan de hand is. Het echte licht der wereld verschijnt namelijk. En daarna vertoont de Heer ook zichzelf ook daadwerkelijk in verheerlijkte gedaante. Zij zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels. Dat betekent letterlijk ook dat zij hem zien komen. Met grote kracht en heerlijkheid. En voor die laatste uitdrukking wil ik nog wel een uitzondering maken. Ik wil nog wel zeggen dat het inderdaad mij mogelijk lijkt dat de Heer eerst verschijnt in zijn gedaante waarin hij ook het laatst gezien is in de tijd op de Olijfberg. Maar en dat pas later hij zich zal vertonen in grote kracht en heerlijkheid. Dat kan best wezen dat daar tijd tussen zit, misschien zelfs wel de volle 33 jaar tussen. Ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat denk ik namelijk dat het zo is in elk geval. En als het zo niet is, dan is het zo dat de Heer bij deze gelegenheid, aan het einde van de 70e week van Daniël, zich met grote kracht en heerlijkheid vertoont. Maar daarna wordt die grote kracht en heerlijkheid toch voorlopig niet meer gezien. En ik wil u dat wel laten zien hoe ik daarbij kom. Ik geloof namelijk dat dit schriftgedeelte niet alleen maar de beschrijving is van één bepaalde gebeurtenis, maar van het hele proces van de gebeurtenissen samenhangen met de wederkomst van Christus. En dat duurt dan toch minstens 33 jaar, zo niet 1033 en nog een heleboel jaren. Maar goed, wat ik u namelijk wil laten zien is een schriftgedeelte uit Zacharia, want daar verwijst deze tekst naar. En de enige manier om deze tekst, vers 30 dus, uit Matthäus 24 te verklaren, is door hem eerst te vergelijken met wat er staat in Zacharia. Dat is dan in de eerste plaats Zacharia 12. Vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. Maar dat maakt zoveel verschil niet natuurlijk. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Wel, lijkt me duidelijk dat deze uitspraken van toepassing zijn uiteindelijk op de verschijning van Christus aan Israël in heerlijkheid en dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dan immers komt men tot geloof, dan roept men de naam des Heren aan, die ook daadwerkelijk dan verschijnt. En wanneer men de Heer aanroept in geloof, dan ontvangt men ook inderdaad de geest. Daar kom ik nog op, maar dat is Joël 2. Dat moet ik nog even laten rusten, daar kom ik straks wel op. Maar hier staat dan over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten. De geest der genade, de geest van het nieuwe verbond, de heilige geest dus feitelijk, en der gebeden. En dan staat er, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat betekent niet alleen dat ze hem zullen zien, hij die ooit doorstoken werd, maar dat betekent daadwerkelijk dat ze, aan hem ook zullen zien dat hij doorstoken was. Anders betekent zo'n uitdrukking niks, hè? Anders had er van alles kunnen staan. Ze zullen mij aanschouwen die zij, dan die wie ze niet hebben willen luisteren, of die ze vervolgd hebben, of die ze in de tijd op de ezel hebben zien komen. Wel, dat weet je veel wat, maar daar gaat het nou niet over. Er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Met name zullen ze dan ook inderdaad zien de littekenen van zijn wonden. Van de spijkers in zijn handen en voeten. Dat verdenk ik niet. Er staat namelijk ook een paar versen verder. Al is het dan inmiddels Zacharia 13. Maar ik blijf even bij Zacharia 12 eerst. Ze zullen mij als gauw die ze doorstoken hebben. Ze herkennen hem dan ook niet aan dat hij in heerlijke gedaante verschijnt. Die lichtende gestalte, dat moet de Messias zijn of dat moet de Heer zijn. Nee, ze vragen ijskoud, wat heb u toch voor vreemde tekenen in uw handen? Dat betekent dat ze hem dan dus niet zien in grote kracht en heerlijkheid, maar in een gewone menselijke gedaante. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen. Nou, is best denkbaar dat de Heer eerst in een lichtende gedaante zich vertoont op de top van de Olijfberg ten aanschouwen van al de inwoners van Jeruzalem. En Jeruzalem wat op dat moment verwoest wordt. Dat kan best zijn. Maar als men dicht bij hem komt, als men hem later ontmoet, zal ik maar zeggen, dan ziet hij er dus toch niet meer zo uit. Dan ziet hij eruit gewoon als letterlijk een afstammeling van David. Misschien wel met rood haar dus. Dit had David ook, dat zit in de familie. Ik bedoel, nee, denk er maar zo over na, dat is helemaal zo gek niet. Maar niettemin, want Adam betekent trouwens ook rood, dus waarom zou hij niet rood haar hebben? Net als Esau trouwens, dat zit in de familie. Maar goed, hè, als kenmerk. Maar in ieder geval, men zal hem ontmoeten en men zal hem vragen, wat zijn toch die littekenen in die handen? Dat zijn zijn kenmerken, niet zijn lichtende gedaante. Dat komt namelijk eigenlijk pas later. Want pas later, maar dan praten we over het eind van de totale verdrukking, dan zal de Zoon des Mensen zitten op de troon zijner heerlijkheid, enzovoorts. Dan ziet men hem echt in grote kracht en heerlijkheid, maar dat is heus heel wat jaren later. Dus dat zijn zo ongeveer de gebeurtenissen. Maar laten we even verder lezen hier in Zacharia 12. Daar staat, ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Dat is het onderwerp wat in hoofdstuk 13 dan nader wordt toegelicht. Daar kom ik nog op. En dan staat er, en zij zullen over hem rouwklagen. Rouwbedrijven. Als men rouwklagen over een enige zoon, waarom zou men dat doen? Nou, dat is makkelijk, omdat hij de enige zoon is. En dat ze zien wie ze doorstoken hebben, ze weten dus dat hij gestorven is. Dat hij niemand anders is dan Jezus van Nazareth, die in de tijd stierf. Zelfs door hen ter dood gebracht werd. En dus bedrijft men rouw over hem, als met rouwklagen over een enige zoon. Enig in de zin van uniek. En het is hij, want hij is de enige, de onvergelijkbare zoon en erfgenaam van Adam, van Abraham, van David en dus eigenlijk ook van heel Israël en zelfs van God. Daar worden ze rouw over bedreven. Alsnog, het is een beetje laat, maar het gebeurt alsnog.
Dat feit
ja. Ja. Nee, dat geloof ik niet. Dat zou wel kunnen, maar dat geloof ik niet. Er staat namelijk eerst, zij zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En daarna, ze zullen over hem bitterlijk kermen, enzovoorts. En dan wordt dus gewisseld van de eerste persoon enkelvoud naar de derde persoon enkelvoud. Dat heeft niks te maken met de eerste, tweede, derde persoon van de Godheid of dat soort rare talen. Dat niet. Dat schuif ik even opzij. Hè? Het is gewoon grammatica. Ze zullen mij aanschouwen en ze zullen over hem rouwklagen. En dat vinden wij een inconsequentie. Omdat het zou moeten zijn, ze zullen mij aanschouwen en ze zullen over mij rouwklagen. Of het zou moeten zijn, ze zullen hem aanschouwen, ze zullen over hem rouwklagen. Maar dat vinden wij wel, maar in de Bijbel komt dat zeer dikwijls voor, dat van de ene zin op de andere gewisseld wordt van de eerste persoon naar de derde persoon enkelvoud. Vooral als het over de Heer gaat. En het ligt natuurlijk voor de hand dat wij, die daar moeite mee hebben, dan proberen aan dat die eerste persoon en die derde persoon enkelvoud een andere betekenis te geven. Zo van de een is Jezus en de ander is Christus of iets dergelijks, hè. Maar dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar het is misschien hier vol te houden. Maar in andere schriftplaatsen lukt dat in geen geval. Dus ik geloof niet dat het zo is. Ik geloof dat het een tamelijk normaal verschijnsel is in de Bijbelse wijze van uitdrukken. Waar maar af en toe de Heer zegt, ik ben het zelf. En daarna spreekt hij gewoon afstandelijk over de Messias, de Heer. Hij zal dit, hij zal dat. En enkele keer even tussendoor, maar ik ben het zelf. Dus verder heeft het geen consequenties. Daar moet ik meteen bij vertellen dat anderen het hebben willen wegredeneren om een heleboel redenen. Want er staat in de Statenvertaling, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ik meen te weten dat in heel wat andere vertalingen staat, ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Men heeft dat weggeredeneerd, omdat in deze tekst natuurlijk maar al te duidelijk blijkt dat degene die doorstoken werd niet zozeer Jezus is, ook niet zozeer Christus, maar het is zelfs Jehovah zelf en dus God zelf. Jawel, dat is het, ja. Het is de Heer die spreekt. Er staat in vers 1, de last van het woord van Jehovah over Israël. En dan nog een keer, Jehovah spreekt. De Heer spreekt, staat er. Nog een keer extra erbij. En het is die Heer die even de sluier opzij haalt en zegt, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Jezus van Nazareth is niemand anders, is geen andere persoon dan Jehovah, de God die aan Israël verscheen in de tijd op de Sinaï. Hij is dezelfde die ook in de toekomst zal verschijnen op Sion. En ook op de Olijfberg. Het is niemand anders dan Jehovah, Jezus, Christus. Eén en dezelfde. En men redeneert het maar al te graag weg, omdat men niet wil geloven, om wat voor reden dan ook, dat Jehovah degene is die aan het kruis gedood werd. Maar het was wel zo. Ja, er zijn niet alle problemen met de wereld uit. Dat begrijp ik ook wel. Maar je moet ergens beginnen, hè. Goed, ze zullen mij aanschouwen. Die zij de stoken hebben. Zij zullen over hem rouwklagen als met een rouwklaag over enige zoon. Gewoon omdat men weet dat hij stierf inmiddels. En hij is de enige zoon, dus bedrijft men rouw over hem. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Want het was niet alleen een enige zoon in de zin van de unieke, de geliefde, de onvergelijkbare. Want dat betekent die uitdrukking enige. Ja, dat betekent het. Yachid, dus de unieke, de onvergelijkbare en daarmee de geliefde. Die hele bijzondere, waar een speciale band mee is. Maar hij is bovendien ook de eerstgeborene. En eerstgeborene wil zeggen dat hij de erfgenaam is. De erfgenaam. Want dat zijn twee dingen. De geliefde of de zoon hoeft nog niet meteen ook degene te zijn die alles erft. Maar veelal valt het natuurlijk wel samen, in de Bijbel ook. En dat komt omdat het altijd een uitdrukking is, een beeld is van Christus. En ik moet er voor de volledigheid maar even bij zeggen, dat enig niet wil zeggen dat er geen ander zou zijn. En eerste wil ook niet zeggen dat er nog een tweede zou zijn. Dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn allemaal misverstanden. De ene, de, enige zoon wil niet zeggen dat er geen anderen zijn, maar het wil zeggen dat deze met de andere eigenlijk niet te vergelijken is. En de eerstgeborene wil niet zeggen dat hij de eerste is, want hij kan best echt alleen maar één zijn zonder dat er een ander is. Eerstgeborene wil namelijk zeggen dat hij het eerstgeboorterecht heeft en dus de troon erft. Daar gaat het maar om. En of het dan geen anderen zijn of een miljoen anderen, heeft er niks mee te maken. Hij is eerstgeborene als hij de erfgenaam is van de troon. En dat is hij. De eerstgeborene. En dus gaat het hier inderdaad om het huis van David, vers 10, waaruit hij de eerstgeborene is. Het gaat dus om de verschijning van de erfgenaam van de troon. En dan staat er, te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Ja, dat zal je gedacht zijn, want wij weten meer dan hier staat in deze verse. We weten niet alleen dat er rouwklagen is over de Heer Jezus, die men in de tijd als de Messias verworpen heeft en zelfs gedood heeft. Maar bij dezezelfde gelegenheid vindt ook plaats de laatste val, de definitieve ondergang van Jeruzalem, waarvan geen steen op de andere gelaten zal worden. Zo is het nou eenmaal. Zal ik zo nog wel lezen. Maar zo is het nou eenmaal. Dus alle reden om rouw te bedrijven. Bovendien gaat het uiteindelijk toch echt maar om een handjevol overgeblevenen uit Israël. Hoor. Maar goed. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddon. Daar ga ik verder niet op in, want het is een verwijzing naar een oudere geschiedenis van Israël. En dan vers 12, en het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Onthoud die zin, het land zal rouwklagen. Heb je wel eens een land zien rouwklagen? Als je dan een boer vraagt, dan begrijpt hij er niks van. Het land zal rouwklagen betekent natuurlijk dat de inwoners van het land zullen rouwklagen. Maar de volgende vraag is, welk land? Een domme vraag natuurlijk. Ja? Eretz Israël, ik bedoel, het land Israël is dat, hè? Uiteraard. Maar nu leggen we daarnaast Matthäus 24, waar staat, dan zullen alle geslachten der aarde wenen. Maar het verhaal is dat aarde in de eerste plaats, dat is gewoon Nederlands hoor, dat aarde geschreven staat met een kleine letter. Dat is ook altijd zo, want aarde met een hoofdletter bestaat niet. In de Bijbel niet, beter nog volgens de Bijbel niet, want aarde met een hoofdletter is, met excuses aan Herr Lindsay, is de planeet die aarde heet. Maar een planeet die aarde heet bestaat helaas niet. Nee, helaas voor Helens, ik bedoel niet kritiek te hebben, maar dat is nou eenmaal zo. De aarde is geen planeet, planeten zijn hemellichamen en de aarde is geen hemellichaam, maar is een aardslichaam, dat kan niet missen. De aarde heet ook niet de aarde, dat is ook niet zo, dat bestaat ook helemaal niet. Aarde is gewoon het land, dat is volstrekt hetzelfde woord in de Bijbel. En men vertaalt het soms met land en soms met aarde, omdat wij er twee verschillende woorden voor hebben, maar en zonder een verschillende betekenis overigens. Maar aarde of land is volstrekt hetzelfde. En dat het niet gaat om alle droge land, maar dat het gaat om het land Israël. Dat mogen blijken uit Zacharia 12, waar het ook daadwerkelijk zo vertaald is. Alle geslachten van het land zullen rouw bedrijven. En dezelfde terminologie heeft men hier in Matthäus 24 weliswaar vertaald met al de geslachten der aarde zullen wenen. Maar uit de vergelijking met Zacharië weten we dat het niet aarde is in de gangbare betekenis van het woord in de omgangstaal. Maar het is gewoon het land. Alle geslachten van het land zullen wenen. Dat moet je gewoon eigenlijk veranderen, want het wekt een totaal verkeerde indruk zoals het hier staat. Alle geslachten van het land zullen wenen. En dan weet je meteen wie die geslachten zijn. Nou, in het algemeen gewoon de stammen van Israël. Dat is in Zacharia 12. Zodat het niet een wereldomvattende gebeurtenis is, die hier beschreven wordt in Matthäus 24, maar het is een gebeurtenis die slechts betrekking heeft op uw volk en uw heilige stad, Daniel. Aan het einde van de 70ste week. Daar ziet men verder in de wereld niks van. Of er moet toevallig een televisie staan, maar ik maak me sterk dat bij dezelfde gelegenheid de zendmast ondersteboven gaat. Nou ja, als de olijfberg al scheurt bij die gelegenheid, zal die zendmast die erop staat ook wel niet blijven staan, denk ik. Toch? Nee, ik bedoel, dat heeft er verder niks mee te maken. Het is een interne aangelegenheid. Heb je wel eens gelezen hoe Jozef zich bekend maakt aan zijn broers? Stuurt hij eerst alle Egyptenaren de deur uit, duwt dan de deur op slot en zegt: ik ben Jozef, aangenaam. Zij dachten onaangenaam trouwens, maar goed, dat doet er nou niet toe. He? Maar het is een interne aangelegenheid. De Heer maakt zich eerst bekend aan Israël. Nog goed, eerst aan de 2 stammen, dan aan de 10 stammen, zodat er dan 12 stammen zijn. Maar pas daarna aan de volkeren. Die hem wel zullen zien met grote kracht en heerlijkheid. Maar dan zijn we toch al een paar jaar later. En zelfs vele jaren later. Kortom, er staat: alle geslachten der aarde zullen wenen. Maar het moet natuurlijk zijn: alle geslachten van het land Israël, alle geslachten van het volk Israël dus ook feitelijk, zullen wenen. En zij zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels. En als men, er staat die ze zullen hem zien nadat hij gekomen is, of hij is gekomen en ze zullen hem zien, maar er staat ze zullen hem zien komende. Dat betekent, zij zullen hem zien komen. Terwijl hij komt, zien ze hem. Zij zien hem dus nederdalen. Nou, dan is de volgende vraag. En waar gebeurt dat dan? Nou, dat is heel gemakkelijk. Terstond na de verdrukking van die dagen. En dat heeft dan te maken met uw volk en uw heilige stad. Dan betekent het dus dat terstond na de verdrukking van die dagen die gebeurtenissen zich alleen maar kunnen afspelen in Jeruzalem. Of in ieder geval vlakbij Jeruzalem. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dat betekent dat ze hem dus inderdaad zouden zien terugkomen. Wel, deze discipelen uiteraard niet, maar wel de discipelen die in die tijd zouden leven uiteraard, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Zodat dan ook de Heer zou komen op de wolken des hemels, en zo staat het natuurlijk ook, met grote kracht en heerlijkheid. Maar zo staat het in Matteüs 24, vers 30. Zij zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid. En zoals hij op de wolk ten hemel voer, zo zal hij op de wolken des hemels wederkomen, en ook op dezelfde plaats. Dat is een voor de hand liggende conclusie natuurlijk, maar het staat ook letterlijk in de Bijbel natuurlijk, hè, want het staat inderdaad in Zacharia. Niet in 12 waar we zojuist waren, maar in hoofdstuk 14. In hoofdstuk 12 gaat het gedeelte wat we onder ogen hadden verder met te zeggen dat bijzondere geslachten zouden, speciale geslachten zouden wenen over hem. Er staat: het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids in het bijzonder. Uiteraard, want hij is de grote erfgenaam uit het huis van David. Hij is de beloofde zaad van David. Degene die het onwankelbare troon en koninkrijk zou ontvangen. En dan verder het geslacht van het huis van Nathan. Bijzonder, dat vind ik altijd leuk dat het hier staat. Want het bevestigt wat ik al jaren beweer. Namelijk dat de Heer Jezus niet van Salomo afstamt. Ja. Er is altijd wat oneenigheid over de geslachtsrekeningen van de Heer Jezus, met name die van Matteüs 1, waar men meent te moeten concluderen dat de Heer zou afstammen van Gonias of Jegonia, of Gonia of hoe je maar genoemd wordt, hè? Jegonia. Maar dat is niet waar, want van Jegonia staat dat hij helemaal geen kinderen had. In ieder geval geen overlevenden. Toen hij stierf, had hij in ieder geval geen kinderen. Of hij ze gehad had, daar kun je dan nog over discussiëren, maar dat doe ik nou niet, dat maakt niks uit. De lijn van erfgenamen van de troon stierf daaruit En het was de lijn van David en dan Salomo. Want Salomo was de opvolger op de troon. Maar die stierf uit bij Jechonias in de dagen van de Babylonische ballingschap. En na de Babylonische ballingschap wordt als erfgenaam van de troon genoemd Zerubabel. Salatiel eigenlijk, Zerubabel. Salatiel of Sealtiel en dan Zerubabel. Maar dat zijn niet afstammelingen van Jechonia, maar dat zijn afstammelingen uit de andere lijn van de familie. De lijn namelijk niet via David en Salomo, maar de lijn van David en Nathan. De heer stamt niet af van Salomo. Stamt af van David, maar niet van Salomo. Maar van de andere broer, de tweede zoon van David en Batseba, meen ik. Als ik, misschien vergis ik me, maar u kunt dat natuurlijk heel gemakkelijk zelf even gauw controleren straks onder de koffie. Hè. Hij stamt af van Nathan, de tweede. En dat is ook niet zo gek, want u weet dat het altijd zo gaat. Hè. Niet de eerste zoon, maar de tweede. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Jafet, maar Sem. Enzovoorts. Niet Kain, maar Set. Een ander zaad, gezet in de plaats van Kain, zowel als Abel eigenlijk. Hè. De tweede is de erfgenaam, en zo is het zelfs bij David. Niet Salomo, maar Nathan. En de lijn van Salomo sterft namelijk uit. En het leuke is dat tot nog toe alleen de afstammelingen van David en Salomo op de troon hebben gezeten in de dagen van het oude verbond tot aan de ballingschap. Na de ballingschap heeft nooit iemand op de troon gezeten, maar de erfgenamen die er zijn stammen niet van Salomo af, maar van de andere lijn. De lijn namelijk van Nathan, waarvan nog nooit iemand op de troon heeft gezeten. En als er iemand op de troon komt, is het die ene Christus zelf. Ja, die oude lijn van het koningshuis sterft uit en de andere lijn, de tweede lijn, die komt pas aan de beurt als Christus zelf in heerlijkheid verschijnt. En dus het huis van Nathan bedrijft trouw en meer speciaal. Of het huis van David bedrijft trouw en meer speciaal het huis van Nathan. Omdat daar de Heer vanaf stamt. Hè? Ja? Ja, dat is ook nog zo, ja. Het wordt steeds gecompliceerd. Zie, ik moet nog sneller praten dat er niemand tussen kan komen. Hè? Want aanvankelijk was het natuurlijk zo dat uit David en Batsheba geboren werd een zoon die helemaal nooit een naam kreeg. En toen pas Salomo, zodat hij niet de eerste, want die stierf, maar de tweede erfde. Maar hetzelfde verhaal herhaalt zich, want dat is het punt, hè. Dat zijn de gevaarlijke punten uit de typologie trouwens, hoor. Hier worden de meeste fouten gemaakt in de typologie. De geschiedenis zet zich namelijk niet voort. De geschiedenis herhaalt zich in Salomo, wiens lijn uitsterft en die dan wordt opgevolgd door Nathan. Maar het is precies dezelfde waarheid, niet de eerste, maar de tweede. Dat was met Kain en Set ook zo, ja. Dat weet ik uit het hoofd niet. Dat is in Koningen. Niemand deze steen staat anders. Nee, dat staat er niet anders. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Enzovoort. Ja. Ja, Rehabiam is dat. Ja, die lijn, dat staat er zo wel. Maar het punt is dat die term die daar vertaald is met gewinnen hetzelfde is als verwekken of voortbrengen. En dat heb ik van de week al een keer gezegd in een totaal ander verband. Die uitdrukking betekent niet dat hij zich nageslacht verwekte, in de biologische zin van het woord. Maar het betekent dat hij een erfgenaam kreeg. Dat kan trouwens niet missen, want alvorens je die lijst van 42 namen door bent, heb je al lang vast moeten stellen dat er af en toe zelfs een hele reeks van namen zelfs gewoon maar wordt overgeslagen. Zodat daaruit al gebleken is dat de term dat die term gewinnen niet betekent hij verwekte zich nageslacht op de biologische wijze. Het kan alleen maar betekenen dat hij een erfgenaam kreeg. En dat is het punt. Want nadat de lijn van Salomo uitkwam op Jechonias en Jechonias stierf, moest Jechonias wel een erfgenaam hebben. En als er dan sterf staat en na de Babylonische, hoe staat het, na de Babylonische overvoering, staat er geloof ik, ja, na de Babylonische ballingschap, gewoon Jechonias Salatiel geloof ik, hè, zo staat het er zeker. Ja, dan betekent dat niet dat Salatiel uit hem geboren werd, want dat is het niet, maar het betekent wel dat Salatiel zijn erfgenaam werd. Want dat is het verhaal van Matteüs 1, waar gesproken wordt niet over de directe afstamming. Dat gebeurt in Lucas 3, dan krijg je een andere lijst. Maar waar gesproken wordt over de erfgenamen van de troon. Omdat gewinnen betekent dat men een erfgenaam krijgt. Of dat langs biologische weg gebeurt of alleen maar via de weg van de wet. En dus het recht heeft er niks mee te maken. Nou ja, over die geslachtsregisters ga ik nou echt verder niet praten. Want dan kan ik veel beter u verwijzen naar een brochure die ik u toch niet te koop kan aanbieden omdat ik hem niet bij me heb. Maar, hè, ik ben niet zo'n beste handelaar, nee. Maar u kunt hem natuurlijk wel bij me bestellen. Maar daar heb ik het uitgebreid stap voor stap in beschreven. Dat is de enige goede manier om dat te bestuderen natuurlijk. Stap voor stap, generatie voor generatie. Nou goed, dat even terzijde. Maar het verklaart in ieder geval waarom het geslacht van David en het geslacht van Nathan genoemd worden. Nathan is dus die tweede overlevende zoon van David en Bathsheba. De jongere broer dus van Salomo, daar komt het op neer. Nou, dan gaan we verder. Dat wordt nog genoemd het huis van Levi, die rouw bedrijft. En in verband met Levi wordt dan ook nog genoemd Simei. Simei is de meest twijfelachtige figuur uit de reeks, maar daar ga ik dus ook nou niet op in. Maar Levi wordt genoemd, dat is niet zo gek, omdat Levi staat voor het priesterschap. En zodra Christus verschijnt, kan Levi opstappen. Verdwijnen. Jawel. Want op dat moment wordt het priesterschap van Levi feitelijk weggenomen. Want Christus verschijnt de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat betekent echt het einde van het priesterschap van het oude verbond. Zo is het. In die zin is Christus, kijk, dan moet je eens luisteren. Christus is namelijk de erfgenaam van David, omdat hij de troon van David erft. En dus is het David die rouw bedrijft en zijn familie. Hij is ook de erfgenaam en zelfs zoon, zelfs lijfelijk ook, van Nathan. En dus staat er ook Nathan, het geslacht van Nathan bedrijft rouw. Maar hij is ook de erfgenaam van Levi, niet omdat hij uit Levi geboren is, maar wel omdat hij het priesterschap erft. Levi raakt het kwijt en het gaat over naar Christus. Zo is dat. Afgezien er nog van het feit, maar dat hebben we een paar weken geleden aangehaald, dat in Maleachi zelfs de Heer Jezus Christus zelf wordt aangeduid met de naam Levi. Daar heet Christus Levi. En het verbond met Levi, maar het is verbond met Christus. Er wordt van alles over Levi gezegd, terwijl het helemaal niet op Levi van toepassing geweest kan zijn zelfs maar. Maar het gaat over Christus, het is profetisch sprekend over Christus. Zo wordt Christus ook aangeduid met de naam David. Precies hetzelfde. Omdat hij de erfgenaam is van David en dus ook van Nathan, maar ook van Levi. Nou ja, de overige slachten van Israël berouwen ook, want het is allemaal familie natuurlijk. Het is het huis Israëls, hè. Maar deze werden apart, in het bijzonder betekent dat, hè, werden apart even genoemd. Dan staat er vervolgens in hoofdstuk 13 van Zacharia. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Die fontein verwijst terug naar de geest uit vers 10. Want de fontein brengt water voort, maar water is een type van de geest. En als de Heer spreekt in het Johannesevangelie over stromen van levend water en dat soort dingen, dan staat erbij, dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Dus vers 1 van hoofdstuk 13 komt overeen met vers 10 van Zacharia 12, waar het gaat over de geest. En dus leven dat gegeven zal worden. Dan staat er dat de onreine geesten zullen weggedaan worden uit het land en ook de valse profeten en meer van dat soort dingen. Waarna enige cryptische uitspraken komen over de Heer Jezus En er wordt met hem gesproken, maar daar ga ik nou niet op in, omdat het echt mijn onderwerp niet is. Maar in vers 6 staat dan, van hoofdstuk 13 van Zacharia: zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Daar ontmoet men de Heer dus, ziet zijn littekenen en vraagt, hoe komt u daaraan? En hij zegt, dat zijn de wonden, en dus de littekenen van die wonden, waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. En die liefhebber van God of van de Heer is in ieder geval Abraham. Verbond met Abraham, zijn vriend, zijn liefhebber, zijn gabber, of hoe je dat maar vertaalt. Ja, Jiddisch. Dat is inderdaad het verbond met Abraham. Ik heb in mijn Bijbel zoals bijgeschreven een verwijzing naar 2 Kronieken 20, als ik het goed kan lezen. Vers 7. Ja, waar het gewoon staat, hè? 2 Kronieken 20, vers 7. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, gegeven? Hebt gij niet dat land aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? En inderdaad, God heeft dat land gegeven aan het zaad van Abraham, Gods liefhebber, tot in eeuwigheid. Zodat hier ook over Christus gesproken wordt. Maar hoe dan ook, die liefhebber, dat is dus inderdaad Abraham zelf. En het gaat dus over het huis Israëls eigenlijk, hè. Men herkent de Heer dus inderdaad aan de littekenen in zijn handen. Ik zeg nogmaals, dat betekent dus in ieder geval dat ze hem niet herkennen aan zijn lichtgevende gedaante. Dat zou veel in het oog lopender zijn, maar die lichtgevende gedaante, die verheerlijkte gedaante, is het dan dus niet. In ieder geval niet op dit moment. Dat sluit niet uit dat hij bij gelegenheid, bij zijn oorspronkelijke verschijning aan het eind van de 70ste week best kan verschijnen in zijn verheerlijkte gedaante. Dat ligt natuurlijk ook voor de hand, omdat als hij in zijn koninkrijk komt, zou hij in verheerlijkte gedaante moeten verschijnen. Maar het is een koninkrijk aan Israël en het ligt voor de hand dat hij dan even verschijnt in een verheerlijkte gedaante. Maar als hij daarna tot hen nadert, dan is er kennelijk niet meer sprake van een verheerlijkte gedaante, maar dan staat er gewoon Jezus van Nazareth. Jezus van Nazareth. Nou, het punt is, dus, kijk, dan moet je in de reclame zitten om dat te begrijpen. Kijk, als het zo'n lichtgevende gedaante is, dan zeg je niet meer wat eigenaardig, die littekenen in zijn handen. Die zie je namelijk helemaal niet. Ja, ik heb er nog meer voorbeelden van dit soort voorbeelden, maar die durf ik eigenlijk niet goed te zeggen, hè. Nee, er zijn mensen die onderscheiden zich doordat ze bijvoorbeeld maar één been hebben of één arm of iets dergelijks. Of een zwarte huidskleur. Maar als je het maar uit je hoofd laat om te zeggen, dat is die kerel met die ene been. Nou, met de ene poot zeggen ze dan gewoon. Maar dat mag je dus niet zeggen. Je moet het netjes omschrijven. Dan moet je andere kenmerken zien te bedenken. Maar die andere kenmerken heb je nog nooit gezien. Je ziet gewoon een man met één been. Toch? Of het is die zwarte, dat mag je ook niet zeggen. Want dat heet discriminatie. Dus dan moet je zeggen met die brede platte neus. Met die grote zonnebril op. Het was u waarschijnlijk nog niet opgevallen. Nou ja, dat is een belachelijk voorbeeld. Maar gewoon, je ziet het meest in het ooglopende kenmerken. Daarin herken je voortaan ook iemand. En dingen als littekenen. Heb je wel eens littekenen aan mijn handen gezien dan? He? Nee, er zitten er ook een paar op, maar die zie je toch niet. He? Je ziet natuurlijk die brede platte neus. Nou ja, dat kan niet hoor. Nee, er zijn in het ooglopende kenmerken, de andere zie je dan niet. En ik denk niet dat iemand op de gedachte komt en de verheerlijkte gedaante van de Heer Jezus Christus de littekenen te zien. Niet in de zin van dat ze opvallen. En dat is het punt. De Heer verschijnt als wie hij werkelijk is. Jezus van Nazareth. Dat is degene die ze verworpen en gedood hebben. En toch is hij het. Hij is de opgewekte Christus. Hij is de beloofde Messias enzovoorts. Zeer duidelijk herkenbaar. En daar gaat het om. Bovendien weten wij dat de Heer na zijn opstanding in verschillende gedaanten, in verschillende fasen van heerlijkheid verschenen is aan verschillende mensen. Aan de discipelen onder andere dan natuurlijk, maar zo was het nou eenmaal. Dat kan dus allemaal. En dat gebeurt blijkbaar ook. Nou, op hoofdstuk 13 van Zacharia ga ik verder niet in, omdat het veel te ingewikkeld is daarvoor. Spreekt namelijk over de gebeurtenissen van de eerste komst van Christus en de gevolgen daarvan. Maar daarna wordt alleen nog gesproken over zijn wederkomst in hoofdstuk 14. Dat is gewoon verder lezend, hè. Waar staat, ziet, de dag komt den Heere. Nou, die dag den Heere is de dag voor de Heer. Maar het is feitelijk ook de dag van de Heer, de dag des Heeren. Het is een andere aanduiding van de dag des Heeren. Daar hebben we het nog over, maar nu nog niet. Maar ik wijs hem erop dat het hier al wel staat. Ziet, de dag des Heeren komt, staat er eigenlijk. Maar goed, ziet, de dag komt de Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Dat betekent dat wat men eerst geroofd heeft, zal teruggeroofd worden. Dat wil zeggen, men heeft eerst misdaden begaan en daar komt nu de vergelding voor. Uw roof zal vergolden worden of uitgedeeld worden in uw midden. O Jeruzalem, dat O Jeruzalem staat schuin gedrukt, dat mag je dus doorstrepen, maar er verandert niks, want het staat toch in vers 2 wel weer. Want daar staat, want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Schijnen onbekende teksten te zijn, ik begrijp niet waarom. Ik, zei de Heere, zal alle heidenen, het hele heidense wereldrijk namelijk, daar komt het op neer, ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En of in het volgende ook alle heidenen betrokken zijn, dat is zeer de vraag, dat staat er niet. Dus heidenen worden wel ten strijde verzameld tegen Jeruzalem. En het resultaat is ook dat de stad zal worden ingenomen. Maar ik moet erbij zeggen dat de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem, staat hier niet hoor, maar dat de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem niet gebeurt door de legers van Babylon of zoiets, maar door de legers van de Russen. Dat weten ze zelf nog niet, maar dat komt wel vaker voor natuurlijk. Wij weten dat al wel, hè, door de legers van de Russen. Ja. Maar goed, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. En de huizen zullen geplunderd worden. En de vrouwen zullen geschonden worden. Dat wil zeggen, dat leidt ook inderdaad tot de verwoesting van Jeruzalem. En dat dit nog niet gebeurd is, blijkt uit hoe het verhaal verder gaat. Hè? Want sinds de dagen van Zacharia is natuurlijk Jeruzalem een keer verwoest geworden in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar daar gaat het blijkbaar niet over. Want lees maar verder, daar komen we zelf al op. Er staat vervolgens, en de helft, maar de helft is niet de wiskundige helft, maar de helft is gewoon een deel. En de helft der stad, of een deel van de stad, maar het zijn uiteraard de inwoners van de stad, hè. Een deel van de stad zal uitgaan in de gevangenis. Want er staat eigenlijk gewoon en hoor. En het overige, het overblijfsel, het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En er zijn twee zinnen die je samen moet lezen, anders begrijp je ze niet. Er staat de helft, het ene deel, het gaat over twee delen van de stad, hè. Eén deel, het eerste deel, zal uitgaan in de gevangenis. En het andere deel, dat heet trouwens ook het overblijfsel dus, het overige, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Nou, dan nog een keer, wat gebeurt er nou met het eerste deel? Dat wordt dus wel uitgeroeid. Wat is dus de gevangenis? De dood. Ja, blijft niks anders over. Het eerste deel, de ene helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis. Uitgaan waaruit? Uit Jeruzalem natuurlijk. Want de ongerechtigheden zouden verzoend worden enzovoorts. En kortom, er zou geen ongerechtigheid meer zijn in Jeruzalem. Als er dus ongerechtigen zijn, moeten ze wel de stad verlaten. En dat is ook wat er gebeurt. Na de gevangenis, dat wil zeggen, naar het dodenrijk. En het andere deel, dat is het overige des volks. Maar het overblijfsel is gewoonlijk de verzameling van de gelovigen. Het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem in dit geval. Het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Misschien dat je ook kunt vertalen met zal in de stad niet uitgeroeid worden. Maar u merkt wel, in en uit zijn dan tegenstellingen. Maar in de praktijk maakt het hier totaal geen verschil. Dat betekent gewoon dat een deel van de inwoners van de stad niet zal omkomen, maar gered zal worden. Want of ze nou uit de stad worden uitgeroeid of in de stad worden uitgeroeid, hè, dat maakt natuurlijk geen verschil. Maar er staat, het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Als dan Jeruzalem verwoest wordt, totaal, en een deel van de stad, van de inwoners van de stad, wordt gedood, dan is de vraag, waar blijft dan het deel wat niet gedood wordt? Waar is dan het overblijfsel? Nou, dat is de vraag die we hebben aan het eind van vers 2. Wij gaan met opzet langzaam. Dit is de vraag die we overhouden aan het eind van vers 2. De stad wordt verwoest. Een deel wordt omgebracht. Het andere deel, het overblijfsel, niet. Maar wat gebeurt er dan mee? Het kan niet in de stad blijven, want die is verwoest. En hoe kan het eruit met al die heidenen verzameld enzovoorts? Nou, dat komt dan in vers 3. En de Heere zal uittrekken. Waaruit? Nou, zover zijn we nog niet, nee. Hij zal uittrekken uit de hemel, uiteraard. Hij zal komen op de Olijfberg, dit staat in het volgende vers, dus dat is makkelijk genoeg. Hij zal uittrekken, de Heer zal uittrekken, 10 dagen zal Michael opstaan, uit Daniel 12 vers 1 is volstrekt hetzelfde. Ik weet nooit hoe ik al die dingen gelijktijdig moet vertellen. Dus nou zadelijk u en mama Job, zet er maar een notitie bij, hè. 10 dagen zal Michael opstaan. Als er een tijd van verdrukking is, hoedanig er niet geweest is en ook niet meer zijn zal, maar te 10 dagen zal uw volk verlost worden. Dat is Daniel 12 vers 1. Te 10 dagen zal uw volk verlost worden als Michael zal opstaan. Maar wij weten wanneer Israël en uw volk zal verlost worden. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniel. Daar gaat het hier dus ook over. Dus de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Even stoppen, even een zijlijn. Eerst staat er in vers 2 dat de Heer de heidenen zal verzamelen tegen Israël. En nu staat er dat hij aan de kant van het overblijfsel van Israël zal strijden tegen die heidenen. Van waar die ommekeer? Is God nog wat van veranderingen tegenwoordig? Van waar de ommekeer? Wel heel eenvoudig. Israël is in die tussentijd tot geloof gekomen. En dan gaat hij weer. En wanneer komt Israël tot geloof? Datum graag. Wanneer komt Israël tot geloof? Aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is gewoon Daniel 9 vers 24 weer. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dus dit zijn gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniel. In die 70ste week worden de heidenen verzameld tegen Israël. Met name in de tweede helft van die 70ste week in de dagen van grote verdrukking. Die over Israël zouden komen, waarbij de grenzen zelfs gesloten werden, waarbij we met de grootste haast het land zouden moeten verlaten, indien nog mogelijk. Maar het zou leiden tot de val van Jeruzalem, dat staat hier ook. Maar terwijl Jeruzalem valt, is er een overblijfsel in Jeruzalem wat de naam des Heren aanroept. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Er is geen andere mogelijkheid. Ik kan de zuster zeggen, men roept dan de naam des Heren aan. Spreken ze die naam uit die ze nooit uit willen spreken. Uit pieteit, hè. En op grond van een wet of zo. Maar men roept dan eindelijk de naam van Jehovah aan. En die verschijnt dan ook. Er staat hier ook, de Heer zal uittrekken. Want als Israël tot geloof komt op de Heer, dan is Israël ineens niet meer Lo-Ami, maar Ami. Niet meer niet mijn volk, maar mijn volk. En als het Gods volk is, zal God er ook voor zorgen. En dat gebeurt. Dus de Heer zal uittrekken en zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. Dat betekent, de Heer heeft dat al zo vaak gedaan in het verleden. Als er strijd was, dat de Heer de kant van Israël koos en streed tegen de heidenen. En dan staat er vers 4. En zijn voeten, wiens voeten? Wat voor voeten? Hoezo voeten? Ja, waarom staat er niet gewoon, en hij zal staan te dien dagen op de Olijfberg? Nee, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Zal ik eens even uitwijken? Even maar. Ik kreeg vanmorgen tenminste weer een tip van mezelf, maar dat doet er niet toe. Hè? Nee, die kwam terug. Die was rond geweest. Het duurde 3 weken, daar is hij weer terug. Dan ga ik even uitwijken naar Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Mijn volk, Ami. Troost, troost Ami. Zal uw lieder God zeggen, want het is Gods volk en die God is de God van Israël. En dan staat er, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Wel, wanneer is Jeruzalem strijd vervuld? Aan het eind van de 7e week, ja. Dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is. Einde van de 7e week. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Dat is bijna letterlijk wat er staat in Daniël 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk om haar strijd te vervullen en om ongerechtigheid te verzoenen en om haar dubbel te geven van de hand des Heren voor al haar zonden. Dat is het einde van de 70ste week. En dan staat er, er stem des roependen in de woestijn. Ik moet er eigenlijk niet te diep op in, want dan wordt het weer nog ingewikkelder. Maar er staat dus dat er iemand zou komen om tot Israël te roepen. Om te roepen en te zeggen dat het woord des Heren blijft tot in eeuwigheid enzovoorts. En de gedachte daarbij is dat deze trooster van vers 1, die verschijnt aan Israël, feitelijk niemand anders is dan de Heer Jezus zelf, die de goede boodschap van vers 9 van Jesaja 40, die de goede boodschap, het evangelie, maar dat is Grieks, het evangelie, hè? Dat is Grieks. Het evangelie. Ja. Maar hier staat in het Hebreeuws, maar het is hetzelfde. Om de goede boodschap te verkondigen aan Israël. De zaak is dat er dan ook staat, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede verkondigt, die blij de boodschap doet horen, et cetera, et cetera. En als over voeten gesproken wordt, zijn het de voeten van de bereidheid, van bereidvaardigheid geloof ik, hè, van het evangelie des vredes uit Efeze 6. Maar het zijn uiteindelijk gewoon de voeten van de Heer Jezus Christus. En de gedachte van Jesaja 40 is dat daar inderdaad gesproken wordt over een prediking aan Israël die aan het einde van de 70ste week leidt tot de bekering van Israël en de vervulling van al haar strijd. En inmiddels ben ik bijna aangekomen in Romeinen 10. Romeinen 10. Vers 12. Nou, vers 11. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, ongeacht wie hij verder is en hoe hij leeft en wat hij drinkt. Een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heer van allen. En die is dan ook rijk over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat vers 13 is rechtstreeks geciteerd uit Joël 2, waar we vandaag ook nog terechtkomen, en Handelingen 2. Maar Joël 2, het Oude Testament. En ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. We moeten daaruit besluiten dat, en er staat in Joël 2 ook, dat Israël de Heer zal aanroepen aan het einde van die 70ste week van Daniël, ter gelegenheid van de val van Jeruzalem. En de Heer komt dan ook, want het is rijk over alle die hem aanroepen. Ook over de inwoners van Jeruzalem. Over wie hij dan ook zijn geest uitstort, Zacharia 12. Maar het vervolg van het verhaal is, speciaal bestemd ook voor broeder Malchel, vers 14, en nog een paar andere, wie zijn namen mij gelukkig niet te binnen schieten. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Want als je de Heer aanroept en je gelooft niet in hem, sta je gewoon te vloeken. Toch? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat in tegenstelling tot wat velen tegenwoordig schijnen te leren, dat het wel degelijk de bedoeling is dat het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. Omdat weliswaar het volk als zodanig ooit de Messias zal aanroepen en zal zalig worden. Maar dat is toch heus alleen maar omdat aan hen het evangelie gepredikt is. Anders niet. Gaat niet vanzelf. Geloof is uit het gehoor. Staat hier ook al. En het gehoor is door het woord Gods. Want lees maar verder. Hoe zullen zij prediken, vers 15, indien zij niet gezonden worden? Want in vers 1 zegt Paulus dat hij bidt tot God voor Israël, tot hun zaligheid. Maar je kunt wel aan God vragen of je Israël wil zalig maken, maar daar kan God ook niks aan doen. Nee, ja. Paulus zegt, wij zijn gezanten Gods, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen, 2 Korinthe 5. Dat wil zeggen, God bidt tot de mens en zegt, laat u met mij verzoenen. En dan kunnen wij wel bidden tot God, wilt u alstublieft die mens met u verzoenen? Dan zegt God, ja, dat wil ik wel, maar hij wil niet. God wil Israël verzoenen, maar Israël wil met God niet verzoend worden. Men zou niet aan God moeten vragen of hij het wil doen. Men zou aan Israël moeten vragen of hij het wil laten doen. En als Paulus dus zegt, de toegenegenheid mijn zaten, vers 1, en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid, dan kan dat gebed alleen maar een gebed zijn opdat God boodschappers met het evangelie zou zenden aan Israël. Iets anders niet. Het enige wat eraan te doen is, aan de redding van een zondaar in het algemeen en van een Israëliet in het bijzonder, is dat hem het evangelie gebracht wordt. En de rest is hun eigen verantwoordelijkheid. Jammer genoeg denken wij wel eens, want we zouden ze graag dwingen en de verantwoordelijkheid overnemen, maar dat is niet te doen. Dat kan niet. Men kan alleen het evangelie prediken. En als Paulus bidt voor de zaligheid van Israël, bidt hij in concreto dat ook hij de gelegenheid zal krijgen om aan de Joden het evangelie te prediken. En dat hij dat bedoelt, staat weer een halve bladzijde verder, namelijk in Romeinen 11 vers 13. Als hij zegt, ik spreek tot u heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees, Joodse vlees dus, tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want Paulus is wel de apostel der heidenen, maar maakt zich grote zorgen over Israël. En zijn gebed is dan ook dat hij niet alleen zou prediken aan de heidenen, hoewel de Heer een speciaal daarheen gezonden had, maar dat hij ook zou mogen prediken aan zijn eigen vlees, aan de Joden namelijk, om uit hen enigen voor Christus te winnen. Dat is het gebed wat Paulus doet voor Israël. Hij bidt of hij zelf verzonden mag worden. Want, en dan keer ik terug naar Romeinen 10 vers 15, Of vers 14, hoe zullen zij horen zonder die hun predikt en hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En moeten mensen gezonden worden en die worden gezonden door God. En dat is de aard van zijn gebed dan ook. En hij zegt dan ook, gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. En dergenen is meervoud. Hier zijn er meerderen die het goede, oftewel vrede, verkondigen. De goede boodschap is altijd een boodschap van vrede, niet van strijd hoor, onthoudt u dat hè. De blijde boodschap, de goede boodschap is een boodschap dat er vrede is. Niet strijd, vrede. En er staat het meervoud, er zijn er meerderen die dat doen. Maar deze uitspraak, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, betekent in de eerste plaats dat het gaat om voeten. Je zou zeggen, het zijn toch monden die vrede verkondigen enzovoorts. Maar er staat voeten, omdat de gedachte is dat die voeten de boodschap brengen op de plaats waar die moet zijn. Er worden er uitgezonden, daar zijn die voeten voor nodig. Als het over de prediking van het evangelie gaat, spreekt de Bijbel prompt over voeten. Dat zou moeten gaan. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, staat er, meen ik, in Efeze 6. Maar hier staat in het meervoud, dat wil zeggen, er zijn meerdere die gezonden worden. Maar lezen we nou waaruit het geciteerd is, dan komen wij terecht in de eerste plaats in Jesaja 52. We kwamen net uit 40, maar de eerste plaats Jesaja 52... En daar staat het niet in meervoud, maar in het enkelvoud. Want daar staat, hoe lieflijk zijn op de bergen, waarom nou op de bergen, wonen daar de meeste mensen. Hè? Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen, en dat is enkelvoud, het is er maar één met voeten. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt. Die evangeliseert staat er gewoon in het Grieks dan, hè? Nee, het staat in het Hebreeuws, maar als je het naar het Grieks zou vertalen, staat er. Die evangeliseert, die de blijde boodschap brengt. Die het goede boodschap, die vrede. Zie je wel, de goede boodschap is een boodschap van vrede. Die vrede doet horen. Hoe lieflijk zijn er de bergen de voeten desgene die goede boodschap brengt van het goede. Jawel. Goede boodschap van het goede, die heil doet horen. Vrede, heil zijn dus het goede en dat is wat gepredikt zou moeten worden. Vrede en heil. En nog een keer, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die tot Sion zegt, uw God is koning. Nou, wanneer is uw God koning? Vanaf het einde van de 70ste week van Daniel. En als er dan staat in Zacharië 14, te die dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, zijn het de voeten van degene, enkelvoud die ene, van degene die de goede boodschap, de boodschap van vrede en heil doet horen aan Israël. En die Israël toeroept dat er strijd vervuld is, dat er vrede is, dat er verzoening is aangebracht enzovoorts. En dat betekent ook, maar dat heb ik 3 weken geleden gezegd, dat betekent ook dat de stem des roependen in de woestijn ook in de eerste plaats eigenlijk de stem is niet van Johannes de Doper, maar van de Heer Jezus zelf. Hij is degene die riep, maar het was in de woestijn, niemand wilde horen. Maar zo was het. En dan weet u misschien ook waarom die voeten zo lieflijk zijn. Ja, ze waren gezalfd in het huis van Lazarus en Maria en Martha in Betanië op de Olijfberg. Daar had je de lieflijke voeten van de Heer op de Olijfberg. Dat is sterk. Ja, het rook ook sterk. Nou, ik bedoel, het geurde sterk, in de positieve betekenis uiteraard. Nou, in de toekomst zullen zijn voeten staan op de olijfberg, zijn diezelfde voeten. De gezalfde voeten die die lieflijke reuk verspreiden, die het hele huis zouden vullen. Maar het is een beeld van degene die komen zou, dat zijn de voeten, die komen zou om het evangelie, de blijde boodschap te brengen. En op wie Jesaja 40 van toepassing is, namelijk, troost, troost mijn volk, roep haar toe, spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep erop tot geloof betekent dat, hè? Want dat is wat je met het hart doet. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roep haar toe dat de strijd vervuld is enzovoort. Verkondig haar vrede en heil, en dat is precies wat gebracht wordt, ook daadwerkelijk, als de Heer op de olijfberg, dat is ook een lieflijke reuk, hè? Olijfolie, op de olijfberg zal verschijnen in de toekomst. En dan kom ik maar weer terecht bij Zacharië 14, want daar stond, en zijn voeten, vers 4, zijn voeten zullen te dien dagen. Welke dag? Wel, de dag des Heren, volgens vers 1. Maar volgens de vergelijking met Daniel 9 en ook bijvoorbeeld Jesaja 40, is het einde van de 70ste week. De laatste dag van de 70ste week, dan wel de eerste van wat erna komt, dat maakt me nou niet uit eigenlijk, hè. Maar te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Eigenlijk staat er dan gewoon, hij zal staan, als de opgewekte. Hij zal staan, zoals Johannes het zag in een visioen. Het lam dat stond, hoewel het geslacht geweest was, dat betekent, een lam dat er stond met de littekenen van de slachting aan zijn lichaam. En zo staat de Heer daar ook. Op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dat wil zeggen, het is niet in Jeruzalem, maar hij verschijnt buiten Jeruzalem. De Heer verschijnt niet in een ongelovig Jeruzalem. De zogeheten intocht in Jeruzalem was de laatste keer waarbij de Heer naderde naar Jeruzalem. En hij heeft in Jeruzalem de nacht niet meer doorgebracht. Ik heb het van de week al verteld. Hij ging elke nacht weer naar buiten en verbleef op de olijfberg. En de positie van de Heer Jezus Christus is nog steeds buiten Jeruzalem. En als u een plaats wil aanduiden, dat is dan in hoge mate typologisch natuurlijk, maar dan wijst u inderdaad naar de olijfberg, het huis van Lazarus, het huis van de hoge priester dus eigenlijk, het huis van Melchizedek is het dus ook eigenlijk. Daar zijn de lieflijke voeten, want van daaruit wordt het evangelie gepredikt. Vanuit de troon der genade, het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Dat is ook het huis waar twee vrouwen waren. En de een was hard aan het werk en de ander deed niks dan luisteren naar wat die voeten te zeggen hadden. Nou ja, zij zalfde trouwens ook die voeten, het was dezelfde dame, Maria. En toen werden ze het oneens over wie het goede deel gekozen had. En dan zouden wij zeggen, nou, alle twee die dingen zijn natuurlijk nodig. Maar de Heer zei, één ding is nodig. Dat ik al de dagen van mijn leven, het is een verwijzing naar het psalm, al de dagen van mijn leven zou verkeren in uw huis en zou onderzoeken in uw tempel. En daarmee zei de Heer eigenlijk dat dat huis waar ze toen zaten een uitbeelding was van de hemel zelf en van de tempel en daarmee zelfs van de gemeente. En dat er maar één opdracht, één doelstelling is voor elke gelovige om te rusten in het volbrachte werk van Christus, om te zitten aan zijn voet, om de geur van die voeten inderdaad op te nemen, kortom, om te luisteren naar zijn woord. Eén ding is nodig, niks anders. En dat huis is dus eigenlijk gewoon de gemeente. Die tempel waarover de psalm dan sprak. Ja, u hebt tijd genoeg om het uit te zoeken waar het allemaal staat. Hè? Goed. Nou, weer terug naar Zacharië 14. Zijn voeten, diezelfde gezalfde voeten, zullen te dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Weet u nog waar de heerlijkheid des Heren, ik zeg hem met opzet zo, hè. Weet u nog waar de heerlijkheid des Heren het laatst gezien werd? Op de olijfberg. Weet je ook waar het staat in welk Bijbelboek? Ezechiël, juist. Juist. De verheerlijkte Christus, ja, die werd gezien in een visioen. Hè, van Zacharia, of van Ezechiël inderdaad. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 10, 11 en zo. En de heerlijkheid des Heren, een uitbeelding van de verheerlijkte en opgewekte, verhoogde Christus. De heerlijkheid des Heren verdween in het visioen uit Jeruzalem. En rustte, staat er, rustte. op de berg die voor Jeruzalem ligt. Het staat niet bij dat het Olijfberg is, maar dat is de Olijfberg. Vandaar dat hier diezelfde uitdrukking gebruikt wordt. De Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Hier wordt alsnog verklaard welke berg dat was in Ezechiël. Dat is schrift met schrift vergelijken. Soms moet het heel nauwkeurig. In Ezechiël is de berg voor Jeruzalem, in Zacharië 14 is het Olijfberg.